Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
We willen allemaal betere leefomstandigheden voor onszelf. Dus als je dat met een paar miljard aardbewoners wil, dan heb je gewoon die olie uit zee nodig, omdat de makkelijke olie al gevonden is.
Ja, beste belegger, van welk aandeel verwachten we de komende jaren minimaal 300% rendement? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert en kijkt. Of kijkt. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Menno van Hoven en Karel Merks. En we hadden het in de vorige aflevering over dividendweigeraars. In deze aflevering bespreekt Karel zijn nieuwste favoriet. Een aandeel waarvan hij de komende jaren minimaal 300% rendement verwacht. Karel, dat is nogal een boude voorspelling. Kun jij je uitleggen? Waarom je zo positief bent over dit aandeel?
Zeker weten. Ik ga eerst even vertellen over welk aandeel we het gaat hebben. Een klein beetje achtergrondinformatie. En daarna gaan wij rekenen. Ik zal het niet te moeilijk houden. Ik denk dat het wel goed gaat komen hoe ik bij die 300% koerspotentieel kom. Een maand geleden heb ik een omslagverhaal geschreven over 5 olieaandelen om een ijzersterke offshore portefeuille te bouwen. Ik ga er met eentje rekenen. Die andere 4 kunt u allemaal in de beleggersbelangen lezen. Dat was een introductie, dat verhaal, op de winning van olie op zee. En we hadden dat al vaker gehad. Op ons forum komen de meest interessante vragen binnen. En Kees reageerde van: het leest als een aanzet tot verdere zelfstudie. Ik mis financiële informatie over de bedrijven, de KW's en zo. Dat heb ik eigenlijk expres gedaan. Want het was een introductieverhaal waarom ik uitlegde waarom olie misschien wel de sterkste groeisector van de komende jaren wordt. En die onderbouwing wil ik eigenlijk nu weglaten. Dat is echt voor ons abonnees. Maar we gaan rekenen met het bedrijf, het heet Valaris, met tickercode VAL. En Valaris bezit boorschepen. En misschien is wel een betere omschrijving varende fabrieken hebben zij. Dus echt enorm groot. Dat zijn schepen die tot 250 meter lang zijn. En ruim 40 meter breed. En zo hoog als een flat van 20 verdiepingen. En 24 uur per dag werken er gemiddeld 100 à 150 mensen. En wat ik heel erg gaaf vind, is dat ze tot windkracht 9, dus gewoon storm, en golven van 10 à 12 meter hoog het schip gewoon stil kunnen hebben liggen in zo'n kolkende watermassa. En dan beweegt hij maximaal 10 centimeter naar links en 10 centimeter naar rechts. Kijk, en nu de cijfers waar Kees naar vroeg. Als je zo'n schip wil huren, is eigenlijk alles behalve goedkoop. Zo'n schip kost $407.000 per dag om hem te mogen huren. En wie huurt hem dan? Het zijn de Shell, de Petrobras en de Exxon van deze wereld.
$407.000.
Ja, dus per dag. Per dag. Ja. Weet je, en een jaar geleden was het $379.000. En een jaar daarvoor, dus 2 jaar geleden, was het $271.000. Dus het is een enorm sterke trend. En de reden daarvoor is dat in 2014... heeft de wereld gedacht van: wij moeten wat doen met de energietransitie. Olie is eindigend. Dus grote oliemajors hebben niet meer geïnvesteerd in oliewinning. Dus je hebt drie grote bedrijven op de wereld, kan je zo'n schip bestellen. En al die drie grote bedrijven, het zijn vooral scheepswerven in Zuid-Korea, die zijn gestopt met het bouwen van deze varende fabrieken, noem ik het maar eventjes. En die zijn wat anders gaan bouwen. Ik bedoel, 2 soorten boten rollen nu van het scheepswerf. Het is ten eerste LNG. Dat wordt gezien als de overgangsbrandstof naar de toekomst. En de andere zijn containerschepen. Dus ja, we hoeven geen olie meer te winnen op zee. Dus we kunnen nergens meer zo'n schip bouwen. Alleen, wat hebben we de afgelopen jaren gezien? We hebben de afgelopen jaren gezien dat mensen in de opkomende markten net zo willen leven als mensen in het Westen. Er zijn veel meer mensen in de opkomende markten dan in de ontwikkelde wereld. Dus het olieconsumptie blijft jaar op jaar op jaar blijft zeer sterk groeien. Alle olie op land, makkelijke plekken, zijn inmiddels wel gewonnen. En die velden zijn nu aan het dalen. En dat gaat echt heel erg hard. Dus we hadden de International Energy Agency, zei vorige maand, van de komende 10 jaar van de bestaande olievelden op land zal elk jaar een productiedaling plaatsvinden ter grootte van de productie van Noorwegen en Brazilië. Dus twee hele grote olieproducenten. Dus de komende 10 jaar gaan er 10 Noorwegens uit de markt en 10 keer Brazilië, terwijl het oliegebruik op de wereld zal blijven stijgen. En er wordt dus verwacht dat er veel meer olie op zee gewonnen zal moeten worden. En de grote oliemeters hebben al aangegeven dat 2027 er 40% meer investeringen op zee zullen zijn dan in 2025. Dus het gaat heel erg hard met die prijzen. Alleen er zullen geen nieuwe schepen bij komen. En Valaris gaat er echt enorm van profiteren. En ik zat vorige week naar de analistencall te luisteren.
Van ze kwamen vorige week met cijfers?
Ja, cijfers. Die waren ook goed. Koersgroot, procentje of 5 omhoog. En zij gaven aan dat als de dagprijzen naar $500,000 zouden stijgen, dat zij een vrije kaststroom kunnen genereren van 1,2 miljard. Ik denk dat we sowieso dat gaan halen, want er zullen geen nieuwe schepen bijkomen. De investeringen zullen toenemen. En het is maar degene die het meeste geld betaalt mag zo'n schip gebruiken. Dus het is gewoon een hele sterk trendende beweging. Dus die 500.000, die gaan we halen. Die 1,2 miljard aan vrije kaststroom ook miniaal. En nu gaan we even rekenen. De beurswaarde van Valaris op dit moment 3,9 miljard. En dat is een vrije kaststroomrendement van 31%. Dus dat betekent als je het aandeel nu koopt, die 1,2 miljard wordt gegenereerd, dan heb je gewoon in 3 jaar evenveel vrije kaststroom als de totale beurswaarde. Dat betekent ongeveer een koers-winstverhouding van 3. En dat is eigenlijk zo extreem goedkoop dat het omhoog moet worden. Want hetzelfde aandeel 1 keer verdubbeld, dan heb je een vrije kaststroomrendement van 15,5%. Dat is ook belachelijk, omdat bijna elk bedrijf met een cashflow rendement van minder dan 10 noteert. Dus van 5,5 kunnen we ook nog een keertje wat verdubbelen. Nou ja, dat is niet 200% rendement, maar 300%.
Ja, dus en Karel, jij beweert het met grote stelligheid. Natuurlijk weten we ook allemaal, beleggen. We geven hier geen garanties. Je geeft het potentieel aan. Maar als jij dit zo met grote stelligheid beweert, hoe kan dat dan dat andere mensen dat niet zien? Want die oliemarkt wordt natuurlijk door heel veel analisten ook gevolgd.
De vraag is natuurlijk, is dat zo? En de reden waarom ik het zeg,
hoeveel analisten volgen dit aandeel?
Maar heel erg weinig, omdat het maar 4 miljard is. Maar de reden waarom ik het zo stel is dat olie natuurlijk in het verdomhoekje zit. Wij in het Westen denken dat de piek in olie al geweest is. En elk jaar blijkt dat niet zo te zijn. Dus het is echt een sector wat gewoon een soort, hoe zeg je dat? Heel veel mensen willen er ook niet in beleggen omdat het vervuilend is. En wat heel veel mensen missen volgens mij is dat landen zoals Pakistan komt nu op. Die hebben een heel klein beetje geld te besteden. We hebben China wat met staatssubsidie hele goedkope autootjes bouwt. Dus op het moment dat je met een paar duizend euro echt een hele goede nieuwe benzineauto hebt, is dat voor een Pakistaan een hele goede reden om de fiets of de motorfiets achterwege te laten en een tweedehands auto bijna gratis te gaan kopen en te gaan rijden. En dat zorgt ervoor dat het gebruik van olie echt heel erg toeneemt. En maar heel weinig mensen
denken dat
het gebruik toeneemt.
Ja, dat zie je in de praktijk, dat het gebruik van olie toeneemt. Maar dat zien al die analisten, die zien dat toch ook. Ik ben het met je eens dat het gevoel bij de massa, waar we het in de vorige aflevering over hadden, is dat olie steeds minder populair wordt. Maar wij zien als beleggers toch dat het
ook klopt, maar
niet het geval is.
Analisten hebben ook bijna alles op koop staan die het volgen. Maar met een analist van de sell-side analyseert en zegt het is kopen, er moet wel iemand het gaan kopen. Natuurlijk.
En het is natuurlijk niet het grootste aandeel.
Het grootste aandeel. Het is klein. Het is een enorme operationele hefboom. Weet je, en de reden waarom ik het vorige maand ook in de omslagverhaal getipt heb, is dat ze een free cashflow break-even prijs hebben van $370,000. We hebben $250,000 gezien een aantal jaar geleden. Dat betekent dus dat het geld echt uit die onderneming vliegt. Want dan werkt de operationele hefboom de andere kant op. En sindsdien is het aandeel gehalveerd. Weet je? En ik denk dat dit echt een enorm koopmoment is. Niet alleen.
Ja, maar even, want waarom is het aandeel dan gehalveerd?
Ja, dat vind ik ook wel bizar dan. Als ik jouw verhaal zo hoor en dan de koers gehalveerd.
Ja, omdat kijk, op het moment dat de prijzen dalen van het huren van een schip, en de break-even is $370,000 per dag. En de prijzen zijn dan lager dan €370,000.
Maar gebeurt dat vaak? Of is dat vaak gebeurd?
Het was ruim een jaar lang. Tussen 2022
dus gemaakt,
en 2023. Weet je. En nu heb je een enorme operationele hefboom omhoog. Weet je. En heel veel mensen denken, wat je echt zelden leest, is dat deze schepen niet meer gebouwd kunnen worden, omdat al die scheepswerven zijn opgebouwd tot LNG en containerschepen. Dus al die kennis van die je nodig hebt, zoiets van wat heb ik opgeschreven. Je hebt speciale ingenieurstechnieken, lasers, elektriciën, systeemtechnici, hoe je weet hoe je zo'n schip bouwt, die zijn allemaal verdwenen. Het is echt enorm complex. Zo'n schip kost gemiddeld 1,2 miljard als je het opnieuw wil aanschaffen. En die zullen er nooit meer bij komen. Je hebt een paar hele interessante uitspraken van afgelopen jaar, waarom dit echt heel erg lang kan doorgaan. Ten eerste had je de beleggersdag van ExxonMobil. En daar werd gezegd van tot minimaal 2050 zal het oliegebruik in de wereld elk jaar blijven groeien. En pas na 2050 zullen wij een keertje gaan kijken of het überhaupt nog gaat pieken. Weet je, een paar maanden geleden zei OPEC precies hetzelfde.
Ja, dus het begint in te dalen dat de mensheid voorlopig nog heel erg veel olie blijft gebruiken.
Bij een zeer selecte, kleine groep. Kijk, en we hebben ook natuurlijk ook AI. We hebben ook een energiepodcast gedaan een paar maanden geleden. Het valt gewoon op dat werkelijk elke energiegroep staat op een all-time high. Of het nou uranium is, dus kernenergie, zonne-energie, windenergie, zelfs het meest vervuilende wat er is, steenkool, grootste gebruik ooit. En de AI heeft ook heel veel dingen veranderd. Ja. Wat ik wel een heel grappig feitje vind, is dat tussen het jaar 2002 en 2022, dus een periode van 20 jaar, is het elektriciteitsgebruik in de Verenigde Staten constant geweest.
Ja.
En sinds 2022 groeit het weer heel hard met AI. Want hoe meer energie je in AI geeft, hoe beter de output is. En als je dan kijkt naar het rijkste land van de wereld, Noorwegen, daar staat het elektriciteitsgebruik per persoon op de hoogste stand ooit.
Ja, even twee opmerkingen en een vraag voor Menno. De opmerkingen is, we gaan dit artikel waar jij een paar keer naar verwijst uiteraard in de show notes zetten.
Met nog vier andere interessante aandelen.
Vier andere interessante aandelen. En dit is jouw nieuwe favoriet. Betekent uiteraard dat jij er zelf ook in belegt.
Ja, nee, zeker weten.
Nee, die opmerking wilde ik namens jou even maken. En de vraag is van Menno, hoe kijk jij nou aan tegen dit verhaal? Want ik zie jou enigszins sceptisch kijken.
Ja, ik ken het. Vooropgesteld, ik ken het bedrijf niet. Ik denk ook niet dat ze een dividend betalen.
Nee, maar ze komen wel.
Is het een dividendweigeraar?
Het is een dividend. Het is geen weigeraar. Want ze hebben echt net sinds kort zijn ze door de hoge prijzen cashflow positief gegaan. Maar ze kopen wel eigen aandelen in. Dus zijn ze begonnen in 22 mee. En sinds 22 hebben ze 7% van het uitstaande aandelenkapitaal teruggekocht. En ze hebben ook aangegeven in de analistencall van vorige week dat de extra cashflow door de hoge dagverhuurprijs allemaal terug zal vloeien naar de aandeelhouders, omdat er gewoon geen ruimte is om een nieuw schip te kopen.
Nee. Maar even terug naar Menno, van dividend hebben ze niet, maar zou jij zo'n aandeel zelf in portefeuille willen nemen?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik heb alle vertrouwen in Annelies van Karel, maar zelf zou ik meer op zekerheidjes gaan, sowieso qua dividendhistorie, et cetera. En ja, als je dan toch iets met olie wil doen, dan zou ik liever gaan kijken bijvoorbeeld naar raffineerders of die olie majors met gewoon een bewezen track record. Ja. Dat ik weet van ik krijg dividend binnen en minder minder onvoorspelbaar.
Mocht je dat willen doen, dan is het mijn favoriet van dit moment echt ExxonMobil. Omdat ze de enige zijn die ook gewoon een 20, 30, 40 jaar groeiplan hebben gemaakt en nu aan het uitvoeren zijn. Echt als enige oliemajor. En ik denk dat we dan over 30, 40 jaar weer op het punt zijn als begin van de 20ste eeuw. Dat gewoon weer Rockefeller, dit bedrijf is het gewoon weer één. Ik bedoel,
nou ja, toen jij die naam noemde, dacht ik eigenlijk dat je ging hebben over Valero Energy. Dat is dus zo'n raffineren. Dat zijn ook hele interessante. Ja. Marathon heb jij volgens mij zelf ook een keer over.
Ja, klopt. Is ook heel, heel interessant met de crack spread.
En dan profiteer je natuurlijk ook mee in die hoek. Dus er zijn genoeg alternatieven die een hele mooie dividendhistorie hebben. Dus daar zou mijn voorkeur naar uitgaan.
En Karel, is natuurlijk ook zo dat de kans op hoog rendement betekent ook automatisch risico, een hoog risico. Of zie je dat bij dit aandeel juist niet?
Kijk, het ligt er een beetje aan van, heel vaak wordt er gezegd hoog risico, hoog rendement.
Ja.
Ik ben meer van een andere school. Dat op het moment dat je huiswerk goed genoeg doet, je ziet een duidelijk groeipad in de toekomst.
Ja.
Dat het risico echt wel meevalt. Want we willen allemaal betere leefomstandigheden voor onszelf. Dus als je dat met een paar miljard aardbewoners wil, dan heb je gewoon die olie uit zee nodig, omdat de makkelijke olie al gevonden is. Dus ik denk dat het grootste risico, echt het allergrootste risico, is dat we een depressie krijgen zoals in de jaren 30. Dus gewoon meerdere diepe recessies achter elkaar. Dan heb je met het aandeel een heel groot probleem.
Ja.
Maar ik denk ook met heel veel andere aandelen.
Ja, maar nee. Ik zou sowieso bij dit soort aandelen zou ik goed nadenken over hoeveel geld je daarin steekt. Ik zou dat wel
bij elk aandeel doen.
Maar wil je delen hoeveel van jouw belegd vermogen in zo'n aandeel?
In één, ik heb in deze heb ik 2% zitten.
Nee, oké, okay, dat is acceptabel.
Maar ik heb ook 2% in de allergrootste concurrent zitten.
Nee, oké. Dus je hebt wel een redelijk geconcentreerd in.
Ja, maar ik geloof ook dat. Kijk, je hebt twee manieren om de benchmark te verslaan die je beide moet hebben. Eentje is serieus afwijken van de benchmark. En die andere is een hele geconcentreerde portefeuille. Weet je, dat doe jij geloof ik ook met de dividendportefeuille. Want het is gewoon compleet anders dan een S&P 500. En er zitten veel minder aandelen in. Weet je, en ik wijk ook af.
Nee, precies. Maar met 47 ben je wel redelijk gespreid. Maar je moet inderdaad. Ik zou niet 5% of 10% in dit aandeel stoppen. Maar dat is gewoon puur persoonlijk.
Persoonlijk doe ik dat nooit. Ik heb nog nooit zoveel in een aandeel gestopt. Maar ja, ik denk sowieso dat 300% de komende jaren realistisch is. Ik zie 300% voor mijn portefeuille zal niet gebeuren. Dus je ziet dit als het één keer verdubbelt en weegt 4% mee. Verdubbelt dan nog een keer 8%. Dus al mijn posities van tussen de 5% en 15% zijn allemaal kleiner ingekomen. En daarna let your profits run.
Laatste vraag, Karel. Jij zegt de komende jaren, dat is vrij rekbaar. Waar denk jij dan aan?
Ja, dat wou ik ook vragen. Want dan kunnen we er namelijk op terugkomen.
Oké, voor 2030.
Dan zetten wij dat in ons
voor 2030.
Voor 2030. Nou, dat is dat gaat snel.
Zijn we nu met pensioen, toch?
Nee.
Oké, nou dan komen we er voor 2030 of in 2030 op terug. Dankjewel, Karel. En dan gaan we naar het volgende onderwerp.
Voorkennis.
En dat volgende onderwerp is traditioneel een beleggersvraag of meerdere beleggersvragen. Maar in dit geval is dat er eentje en ligt overigens ook in het verlengde van wat we net hebben besproken. Namelijk een aandeel op energiegebied. Karel heeft een vraag gekregen via de mail van Antoine. Antoine zegt, ik heb al een hele tijd 1200 aandelen Tinka Resources. Het aandeel doet nauwelijks iets. Mijn vraag is, kan ik ergens info vinden over de vooruitzichten en of wat is de verwachte koers? Nou, Karel, mooie vraag. Jij hebt je daarin verdiept.
Klopt. Ik volg het aandeel zelf niet. Maar eerst even vertellen wat ze doen. Ze ontwikkelen een Ayahuilca-project in Centraal Peru.
Voor project?
Zo heet die regio, Ayahuilca. En daarmee focussen ze zich op zink, zilver en tin.
Mijnbouwbedrijf.
Mijnbouwbedrijf. Ja, ja. Alleen het is niet echt een mijnbouwbedrijf, want ze hebben nog eigenlijk helemaal niks. Echt helemaal niks. Het is een van de kleinste beleggingen waar ik ooit naar gekeken heb. Er staat namelijk 50 miljoen euro is de totale beurswaarde. Dus ik bedoel, is dat microcap of is dat nog kleiner?
Maar waar staan ze genoteerd dan?
Toronto. Toronto is wereldwijd de grondstoffenbeurs. Echt heel veel kleine grondstoffenbedrijfjes staan. Kijk je naar de bank, dan staat er minder dan 1 miljoen. Wel geen schuld, maar minder dan 1 miljoen. En de vraag is, wat kan je met die miljoen doen? Je kan een proefboring doen, je kan een studie doen, je kan wat operationele kosten zoals salarissen betalen. Maar je gaat echt niet een mijn uit de grond stappen, want daarvoor heb je echt honderden miljoenen nodig. Dus ze hebben een partner nodig. En wat ze tot die tijd al doen, is eigenlijk gewoon nieuwe aandelen uitgeven. Dus een jaar geleden, afgelopen jaar is er 71% verwatering geweest met het aandeel. Dus er komen elke keer steeds meer aandelen bij. Kijk, en ik denk dat op het moment dat je in een mijnbouwbedrijf gaat beleggen, wat alleen nog maar een plek heeft en nog geen partner om überhaupt een mijn neer te zetten, denk ik dat je veel te vroeg bent en dat je eigenlijk alleen daarin moet beleggen op het moment dat je een geologische kennis hebt van dat gebied. Ik heb überhaupt geen geologische kennis, dus ik blijf er ook vanaf.
Ja.
Weet je, en er zijn wel bepaalde dingen die mij over de streep zouden kunnen trekken, waardoor ik denk van een gokje moet misschien wel kunnen. Eentje daarvan is een CEO die committed is. Dus ik heb eventjes gekeken hoeveel aandelen de CEO van het bedrijf heeft. Die heeft 0,7% van het aantal aanstaande aandelen in handen, dus het is bijna helemaal niks. Je krijgt wel $300.000 per jaar aan cash. Dus ik denk zo, dus ik zeg van blijf eraf en ja, verkoop het en kies wat anders uit. Of je moet echt, kijk, wat je dus wel hebt met dit soort dingen, als het gaat, ja, dan gaat het echt heel erg hard.
Ja.
Dus het is puur gokken, krasloodje. Ja.
Het verbaast me als ik dit hele verhaal hoor, dat die koers, dus, wat ik begrijp, stabiel is.
Ja, het is wel licht gedaald. Het stond op bijna Canadese dollar. Het is geloof ik gedaald naar 19
Menno, ik ga jou niet de vraag stellen of jij hier wel in zou willen beleggen. Nee.
Je kunt ook naar het casino.
Ja, precies. Ja. Ja.
En nou, ik geloof best dat als je gewoon wel die geologische kennis hebt en je koopt er 25 van, dat eentje met 10.000% omhoog vliegt, maar dat spelletje doe ik niet mee.
Nee. Oké, Antoine, je weet hoe wij erover denken. Maar heb jij nog gezien, Karel, of er andere analisten zijn die dit aandeel volgen? Of,
Nee.
Jouw oordeel is in ieder geval
19 miljoen is echt, 50 miljoen market cap is echt heel erg weinig. Ik denk dat op het moment dat als JP Morgan dit gaat volgen en een persbericht de wereld instuurt, man, JP Morgan gaat dit volgen, niet meer dan dat. Dat aandeel meteen maal 10 gaat, zo klein is het.
Ja, oké. Duidelijk, we gaan vooruit blikken op de komende beursweek. Menno, wat zie jij, waar kijk jij naar uit voor de komende week?
Nou ja, dit keer heb ik wel concreet iets. Hè. Er zijn nog steeds heel veel cijfers binnen de dividendportefeuille. Gisteren naar beurs weer Curtis Wright, een van de zwaarzwegende aandelen. McKesson verhoogde allebei overigens de outlook. Maar naar beurs was de reactie niet heel positief. Maar dat komt vooral ook omdat twee aandelen zijn die op een all-time high staan en het fantastisch hebben gedaan al. Maar vandaag komt Park Hennefin, als ik me niet vergis, naar beurs.
Vandaag is donderdag, 6 november.
Ja, inderdaad. Okay. Dat is natuurlijk nu met Curtis Wright na Broadcom een van de drie topposities. En normaal gesproken presteren die altijd heel goed. Maar ook dit is een aandeel wat op een all-time high staat. Ja. Ja, ook wel redelijk gewaardeerd is nu. En dus altijd spannend.
Ja. Maar, en de dividendvoorbeeldportefeuille die jij samen met Steffen beheert, die is op recordhoogte.
Ja, dat loopt echt fantastisch. Hè. Ja. Er zijn dit jaar een paar grote dalers, maar een veelvoud aan hele grote winnaars. Ja. Dus er zijn er zelfs 8 met meer dan 50% winst. En 3 die al verdubbeld zijn dit jaar. Dus dat gaat hartstikke mooi. En qua dividendgroei is het ook echt een topjaar.
En ook leuk om te melden dat op de voorbeeldportefeuille gebaseerde beleggersbelangen dividendgroeifonds ook op recordhoogte staat. Ja. Ondertussen, na toch wel een hele forse daling in april, sinds die tijd laatste half jaar omhoog geschoten.
Ja, is echt van bijna min 20 naar nu dubbelcijferig rendement.
Ja, en, min 20 dit jaar bedoel je.
Precies,
hè?
Eerder dit jaar. Ja. Dus het herstel is enorm geweest. En het leuke wat je nu ziet, is dat je ook ineens wat soort van tailwind van die dollar krijgt. Want van de week voor het eerst het verlies minder dan 10% weer ten opzichte van de euro. Ja. Dat was fors meer eerder dit jaar. En als dat ook mee gaat werken, dan ga je helemaal hard.
Ja.
Zeker als je gewoon heel, heel sterk in die halfgeleide sector zit, wat eigenlijk de dividendportefeuille stuurt dit jaar.
Ja.
Dus heel mooi jaar, wat uiteindelijk gewoon heel mooi gaat.
We moeten nog bijna 2 maanden. Dus,
vertrouwen in dat
we hebben vertrouwen. Oké, okay. Ja. Karel, waar kijk jij voor de komende week naar uit?
Maandag komen de cijfers van Barrick.
Ja.
Dan zijn alle goudmijnaandelen geweest. En ga ik een analyse schrijven over hoe nu verder met de goudmijnaandelen. Maar die zijn allemaal dit jaar tussen de 75 en 100% hoger.
Ja.
Dus dat heb ik wel zin in om erin te duiken.
En misschien iets verklappen. Jij ziet nog steeds wel brood in die goudmijnaandelen. Hè?
Ja, kijk, dus één ding is, kijk, zo is het misschien wel de eenvoudigste belegging van allemaal. Weet je, met als hoofdreden, weet je, ik ben echt laaiend enthousiast geworden in 2022. Met als hoofdreden, Amerika zet de dollar in als geopolitiek wapen. Andere landen willen niet dat Amerika hun dollars confiskeert. Dus ze gaan gewoon elke maand kopen wereldwijd centrale banken goud om gewoon meer onafhankelijk te zijn. En het is gewoon een trend die zoveel jaren gaat duren. En ik denk nog steeds dat dit verder gaat, dat de wereld aan het deglobaliseren is. Het is een easy trade. Alleen de vraag is, voor koersdoelen, wat ik verwacht, wil ik wel naar mijn artikel verwijzen.
Ja, oké, helder. Menno, Karel, hartstikke bedankt voor deze mooie aflevering weer. Kijkers en luisteraars ook bedankt. Einde gekomen van deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook, X en Instagram. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Donderdag 13 november zijn we er weer met een nieuwe voorkennis. Dan met Jef Thijssen en weer Karel als experts. Heeft u al vragen voor deze heren? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week.